Beste broeders, ik, zusters, ik lees u het begin van het profetenboek Daniël. Daniël 1, de versen 1 tot en met 9. In het derde jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, in Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis van God. En hij bracht ze in het land Siniar, in het huis van zijn God. En de vaten brachten in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspenas, de overste van de kamerlingen, dat hij voorbrengen zou enigen uit de kinderen van Israël, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen, en de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand. En in de welke bekwaamheid waren om te staan in het paleis van de koning. En dat men hen onderwees in de boeken en de spraken van de Chaldeeën. En de koning verordende hun wat men ze dag bij dag zou geven van de stukken van de spijs van de koning en van de wijn van zijn drank. En dat men hen 3 jaren al zo optoog en dat ze ten einde derzelve zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelve, nu waren het de kinderen van Juda, Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniël noemde hij Belshazzar en Hanania Sadrach en Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam voor in zijn hand dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, noch met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij van de oversten der kamerlingen dat hij zich niet mocht verontreinigen. En God gaf Daniël genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de oversten van de kamerlingen. Tot zover. Het was, broeders en zusters, een kleine 20 jaar geleden. Een jongeman moest voor zijn werk een week naar Amerika, naar New York. Zijn vrouw mocht dit keer mee. Ze hadden gelegenheid om een paar dagen de stad in te gaan. New York met zijn geweldige en imponerende wolkenkrabbers. Het maakte allemaal een grote indruk op ze. Vooral toen ze boven in een van de Twin Towers stonden. Adembenemend, de blik op die grandioze stad. Het was toen en daar, en hij heeft het mezelf verteld, het was toen en daar dat hij het tot zijn vrouw zei wat hij eigenlijk al lang vond. Waar maken wij ons eigenlijk zo druk over? Wat een getop bij ons thuis. Zondags in dat kleine kerkje van ons met die paar honderd mensen en een ouderling die een preek voorleest. Wat we hier zien, dat is leven. Maar dat kneuterige gedoe van thuis, van de Bijbel en van bekering en van wat wel en niet mag. Alsjeblieft, laten we het achter ons laten. Dit hier, dit is leven. Beetje begrijpelijk wel misschien. Met een Bijbel voor je in de kerkbank. Elke zondag hetzelfde. Of een zinderende stad als New York met zijn geweldige mogelijkheden aan je voeten. Dat is wel even een verschil. En als je jezelf voor die keus stelt, jong en ambitieus als je bent, wat wil je? Vermoed, zoiets zal ook Daniël hebben meegemaakt. Toen hij met zijn vrienden de stad Babel binnenkwamen. Naar de begrippen van toen een machtige wereldstad. Heel wat anders als dat provinciale stadje Jeruzalem. Hoe kwamen ze Babel binnen? Als gevangenen van het Babylonische leger. Rijen mensen stonden de overwinnaars op te wachten. Het gejuich ter ere van de goden Bel en Marduk moet Daniël en zijn vrienden machtig getroffen hebben. Ook de geweldige stad, met zijn immens grote muren, zijn machtige tempel en de rijk versierde Isjarpoort zal die Joodse ballingen aan het duizelen hebben gebracht. En zomaar ongemerkt kan er een gedachte hun hart zijn binnengeslopen. Zijn de goden van Babel niet veel machtiger dan de God van Israël? Onze God, het lijkt wel of hij bezig is het te verliezen van de Babylonische goden. Zullen we onze godsdienst maar niet inruilen voor deze? Deze maakt veel meer indruk. Nou ja, we kennen de geschiedenis. Als ze al die verleiding gevoeld hebben, Daniel en zijn vrienden, ze hebben er niet aan toegegeven. Door genade hebben ze er niet aan toegegeven. Ze zijn ervoor bewaard. Ondertussen, dat machtige en imponerende Babel, dat is gevallen. En Daniel heeft het nog meegemaakt. En de Twin Towers, ooit samen trots symbool van the American Dream, zijn binnen een jaar nadien ook gevallen. De toepassing, nu al aan het begin van mijn lezing, de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En van dat laatste, van het doen van de wil van God, het biddende en afhankelijke leven van die God, daarvan is Daniel een voorbeeld. Vanmorgen over Daniel als balling. En als de Heer het geeft, morgenochtend iets over Daniel als ziener. Maar vooral dat laatste, dat is nogal wat. Misschien heb ik me er wel een beetje op verkeken toen ik toezegde om hier een lezing over te houden. Eerst enkele woorden als inleiding. We hebben een heel Bijbelboek ontvangen dat aan Daniel is gewijd. 12 hoofdstukken lang. Ingeklemd tussen Ezechiël enerzijds en de reeks kleine profeten anderzijds. Is Daniel ook onder de profeten, mogen we wel vragen. Jawel, het boek van de profeet Daniel maakt bij ons immers deel uit van het boek van de profeten, van de grote profeten. Ik zeg natuurlijk niets nieuws als ik vertel dat Daniel in de Hebreeuwse kanon van de synagoge niet bij de profeten werd gerekend. Daar is dit boek gerangschikt onder de Ketubim, de geschriften. Maar in de Septuaginta werd dat anders. En onze indeling hebben we via de Vulgaatvertaling aan die Griekse vertaling te danken. Merkwaardig dat de Statenvertalers, die zich zo gebonden achten aan de Hebreeuwse tekst, voor de indeling een andere keus maakten. Daniel als profeet. En daar hebben ze stevige papieren voor, want was het de Heere Jezus zelf niet die Daniel typeerde als een profeet. Matteüs 24, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Enzovoorts. Trouwens, over de Septuagint gesproken, even tussendoor nog. U weet dat die wat Daniel betreft uitvoeriger is dan de onze. In hoofdstuk 3 treffen we het gebed van Azaria aan. En zo ook de lofzang van de drie jonge mannen in de oven. De geschiedenis van Susanna is daar Daniel 13. En het verhaal van Bel en de draak is het slothoofdstuk 14. Dat allemaal in de Septuagint. Voor ons geldt het als apocrief en ik zal er ook niet bij stilstaan. Nog iets typerends, en weten we ook allemaal, een groot deel van het boek Daniel is ons in het Aramees overgeleverd. Iets anders is toch de vraag naar het ontstaan van het boek. Wat vindt u ervan als ik u de volgende optie doorgeef? Daniel is geschreven aan het begin van de Maccabeeëntijd. Om precies te zijn, tussen het jaar 167 en 164 voor de christelijke jaartelling. Het is de tijd waarin de Joodse gemeenschap in Palestina werd getiranniseerd door de Syrische koning Antiochus IV Epiphanes. De grote boosdoener tegen wie heel dit geschrift is gericht. De identiteit van het volk van God dreigt verloren te gaan. Daartegen wil dit boek Daniel waarschuwen en bemoedigen. Houd vol in uw verzet tegen de grote tegenstander. Vreemd genoeg komt deze actualiteit pas ter sprake na het zesde hoofdstuk, waar het strikt apocalyptische deel begint. Dat zal voortduren tot het eind. De eerste 6 hoofdstukken doen een greep in de historie uit de jaren van voor de terugkeer, uit de dagen van de ballingschap in Babel. De bedoeling ervan is duidelijk. De historie moet ons moed geven. En nu doet de schrijver iets merkwaardigs. Hij keert het om. Hij doet het voorkomen alsof hij een tijdgenoot is van de ballingen. Eén die het allemaal van vroeger in Babel heeft meegemaakt. Hij noemt zichzelf Daniël. Met het gevolg dat die historische verhalen sterk legendarisch aandoen. Maar hij bereikt ermee dat hij de actualiteit kan aanpakken als ware hij een waarschuwende stem uit het verleden. Zo wordt wat hij zeggen wil een toekomstvisioen, als zou hij de actualiteit lang van tevoren hebben zien aankomen. Vandaar dat hij de vorm van droomgezichten kiest, met veel symbolentaal. Om geloofwaardig over te komen, moet hij zich in de eerste hoofdstukken presenteren als een ziener en duider van dromen en de hoven van wereldheersers. Het valt me wel een beetje mee. Ik verwachtte dat ik wat onrustige schuifel zou waarnemen en wat gefronste wenkbrauwen. Eerlijk gezegd kost het mij ook wel wat moeite om dit wat ik u zojuist zei door te geven. Het is de voorstelling van zaken die ik las in het boekje van Tom Naastepad, Verklaring van een Bijbelgedeelte, uit 1988. Maar broeders, en de lezingen in deze conferentie raken elkaar, broeder Piet, het is wel de uitleg die uitgedragen wordt in heel wat opleidingen en in vrijwel alle moderne commentaren te vinden is. Inclusief de studiebijbel van de nieuwe Bijbelvertaling. Ik moet erbij zeggen, in dit verband is het mooi dat de HSV, jawel, de HSV-studiebijbel een serie argumenten in handen geeft om van deze schriftkritische opvatting afstand te nemen. Ik versta nu maar met daarheen te verwijzen. En u kunt bij broeder De Vries ook wel terecht, denk ik, om een aantal argumenten te ontvangen. Dominee Westerink, J. Westerink, in zijn boek Daniël, profeet van het Rijk van God, is er heel duidelijk over. Hij schrijft: omdat men van gedachte is dat Daniël dat allemaal niet heeft kunnen voorzien tijdens zijn leven, een paar eeuwen later, heeft men geconcludeerd dat het boek pas na die tijd geschreven kan zijn, zodat we in feite gewoon met een stuk bedrog te maken hebben. Je moet het wel durven zeggen zo. Een historisch verslag dat achteraf het karakter gekregen heeft van een profetie. Deze opvattingen, duidelijk, deze opvattingen zijn in strijd met onze eerbied voor de Heilige Schrift. Punt. Ondertussen, broeders, is het natuurlijk wel heel opmerkelijk dat de profetieën in de hoofdstukken 7 en volgende vrijwel letterlijk in vervulling zijn gegaan. Vergelijking met de gebeurtenissen, met de daadwerkelijke gebeurtenissen in de tweede eeuw voor Christus, zegt ons dat. In het tweede deel van het boek Daniël vinden we gedeelten die tot in detail betrekking blijken te hebben op de tijd van de Grieks-Syrische koning Antiochus de Vierde, tot wiens rijk toen ook Juda behoorde. En die een waar schrikbewind voerde over het volk en de godsdienst van het volk. Vandaar de uitleg van velen dat het hier gaat om profetieën achteraf. Maar was de heilige God zelf het al niet voor? Toen hij aan Mozes, en u leest het in Deuteronomium 18, zei: wat is het kenmerk van de ware profetie in tegenstelling tot de valse? Ze geschiedt, ze gebeurt. God staat in voor zijn woord. De profetieën van Daniël, broeders, zijn er het bewijs van. Het is met name Calvijn geweest, broeder van den Berg. Het is met name Calvijn geweest die in zijn colleges over het Bijbelboek Daniël heeft aangewezen als een door de Heere gezonden profeet. Herhaaldelijk spreekt hij zijn gelovige bewondering over uit, Calvijn, dat de Heilige Geest zo opmerkelijk nauwgezet aan zijn profeet Daniël heeft laten zien wat er in de komende eeuwen in de wereldgeschiedenis zou gebeuren. In de voorrede op zijn uitleg van Calvijn dus lees ik: al die gebeurtenissen waarvan hij gewag maakt, tonen duidelijk aan dat hij gesproken heeft terwijl de Heilige Geest dicteerde. Secretarissen van de Heilige Geest. We leren Daniël kennen als iemand die slechts als instrument van de Heilige Geest is geweest en niets uit eigen aandrift naar voren heeft gebracht, aldus Calvijn. Broeders, wij willen ons graag gereformeerd noemen. Laten we dat ook en met name in onze schriftvisie blijven. En laten we ons niet laten meeslepen door allerlei modieuze schriftopvattingen die ons iets anders willen laten geloven. We brengen er de gemeente mee in verwarring en we brengen duisternis over onze ziel en over onze prediking. Nou, na gisteravond hoef ik daar verder niks meer aan toe te voegen. Laat ik naar mijn punt gaan, Daniël als balling. We schrijven het jaar 605 voor Christus. Koning Nebukadnezar heeft een grote veldslag geleverd tegen farao Necho van Egypte. Het Egyptische leger werd bij Karkemis roemloos verslagen. Vanaf nu is het gedaan met de Egyptische heerschappij over de omliggende landen, inclusief het kleine staatje Juda met haar hoofdstad Jeruzalem. En Nebukadnezar maakt daar handig gebruik van. Op weg naar huis met zijn legers passeert hij Jeruzalem. Hij neemt de moeite niet om de stad te belegeren. Nee, hij oefent zoveel druk op Joachim, de koning van Juda, dat hij een aantal gijzelaars meeneemt. Jonge mannen uit de adel van het volk. Enkele prinsen die hij mee wil hebben, om ervan overtuigd te zijn dat Juda niet in opstand tegen hem zal komen. Want Joachim zal best begrijpen wat er dan met die gijzelaars zal gebeuren. En daar gaan ze. Het zal nog 8 jaar duren voordat Nebukadnezar terugkomt en zijn beleg om Jeruzalem zal slaan. En daarna zal het nog eens 4 jaar duren voordat stad en tempel worden verwoest. Maar hier is al het voorspel. Daniël met zijn 3 vrienden en nog anderen, ze moeten mee. Hoe oud zullen ze geweest zijn? Nou, dat is speculeren. 15, 18, 20, 22? Niet veel ouder, denk ik. Kinderen nog maar. Die uit het ouderlijke huis worden weggehaald en die een vreemde en dreigende toekomst tegemoet gaan. De Bijbel zegt van ze: ze zijn schoon van gedaante. Knappe jongens. Ze konden bij wijze van spreken de meisjes zo om hun vinger winden. En een flitsende carrière ligt voor hen. Wat wil je nog meer? En ze worden ook vriendelijk en welwillend behandeld. In Daniël 1 zijn we er getuige van dat ze aan tafel genodigd worden. Hun opleiding is inmiddels begonnen. De koning wil dat ze in alles echte Babyloniërs zullen worden. Ze moeten gaan denken als mannen van Babel. Ze moeten gaan spreken als mannen van Babel. Ze moeten gaan eten als mannen van Babel. Ze moeten zich in alles gaan gedragen zoals in Babel gebruikelijk is. Ze moeten hofdienaars worden, zoals alle andere dienaars. Geen verschil, alsof ze in Babel geboren zijn. En dat wordt wel heel duidelijk in het feit dat ze nieuwe namen krijgen. Een nieuwe identiteit. Die stoffige namen die herinneren aan de God van Israël, die mogen ze vergeten. Ze worden nu genoemd naar de nieuwe goden van Babel, Daniël en zijn vrienden, terwijl ze zulke prachtige namen hebben. Nieuwe namen, waarin we de goden van Babel tegenkomen. Bel, Nebo en Marduk. In die enerzijds oude en anderzijds nieuwe namen van deze Joodse mannen staan ze, broeders, staan ze tegenover elkaar. De God van Israël en de goden en de machten van Babel. Die tegenstelling doortrekt het hele boekje Daniël. En dat begint al in het eerste vers. We lezen: in het 3e jaar van het koninkrijk van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. Babel en Jeruzalem. Daar begint het mee. Ze staan tegenover elkaar. Babel doet een greep naar Jeruzalem en zal haar straks zelfs innemen. De stad van Babels goden lijkt machtiger dan de stad van Yahweh. En toch, opmerkelijk, lezen we direct daarna iets bijzonders. Vers 2. De Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. De koning van Babel blijkt niet meer dan een instrument te zijn in de hand van de God van Israël. De uiteindelijke boodschap van het boek Daniël zal zijn: de Heere regeert. En hij zal zijn almacht tonen. De rijken van deze wereld, hoe trots en groots ook, zullen vergaan. Babel zal het onderspit delven. En alles wat aan Babel gelijk is, niet minder. God, de Heere, regeert. Beeft gij volken, eert deze God. Maar ondertussen is de koning van Juda wel tot een vazal van Babel gemaakt. En zelfs de heilige gebruiksvoorwerpen van het heiligdom te Jeruzalem zijn geroofd, meegenomen naar Babel. En is het puikje van Juda's adel meegevoerd naar datzelfde Babel. De vrome en godvrezende Daniël en zijn vrienden. Naar Babel dus. Wat is de broeders van dat Babel te zeggen? Wel, dat laat de Heilige Geest ons ook al direct weten. Eveneens in dat tweede vers. We lezen, en ik zei het al, de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten, de gebruiksvoorwerpen van het huis van God. Maar dan, en bracht ze in het land van Sinear. Merkwaardig, Sinear. Die naam komt in heel het boekje Daniël niet meer voor, maar hier aan het begin wel. Het is alsof de Heilige Geest, die de schrijver heeft geïnspireerd, de lezers bij voorbaat de ware aard van Babel op het hart wil drukken. Bedenk, zo wil hij zeggen, vergeet het niet. Babel, dat is Sinear. En Sinear, dat is het land waar de goden vijandige wereldmacht zijn oorsprong vindt. Sinear, daar lezen we over in Genesis 10 en 11. In de vlakte van Sinear was het dat de mens in zijn eigen waan zei: laat ons een toren bouwen, welks opperste in de hemel zij. Sinear, dat is Babel. Het grote Babel dat ik gebouwd heb. Hier wordt de ware aard van Babel aangewezen. Jeruzalem en Babel. Het rijk van God en van de tegenstander. Die tegenstelling domineert in heel het profetenboekje Daniël. Wel nu, in dat Babel wonen deze vier Joodse jongens. Niet zomaar voor een enkel jaar. Nee, het slot van hoofdstuk 1 laat het ons weten. En Daniël bleef tot het eerste jaar van de koning Kores. En dat was op zijn minst 70 jaren. Zijn hele leven. Daniël, de balling, levenslang. En nu wil ik maar, broeders, zonder veel omwegen stellen dat de plaats van Gods kerk ook heden nog, die in Babel is, in ballingschap. Ze leeft, als het wel is, en daar hoorden we gisteren ook over, ze leeft het leven van de vreemdelingschap. Bekend zijn woorden van bijvoorbeeld Calvijn. In zijn verklaring van Hebreeën 13: wij zijn in deze wereld vreemdelingen, zonder vaste woonplaats. En in zijn catechismus: wij moeten door deze wereld leren gaan als door een vreemd land, met verachting van alle aardse dingen en zonder ons hart eraan te hechten. Nou ja, het is ons gisteren gezegd. En in zijn institutie aarzelt Calvijn niet om het aardse bestaan van Gods kerk zelfs te vergelijken met een graf. Een kerker, een ballingschap. Hij roept de gemeente van Christus dan ook op om zich te richten op haar eigenlijk thuis, Jeruzalem. Opdat zij haar herberg, haar oord van ballingschap, niet zou verwisselen met haar eigenlijke thuis. En de vraag van morgen is, en ik zal een poging doen om haar antwoord te geven. Zou Daniël misschien ons en onze mensen en onze jongeren iets kunnen leren hoe als balling in Babel te verkeren? Het is immers van alle eeuwen, van Gods kerk geldt, onze wandel is in de hemelen, van waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Maar als Paulus dit schrijft aan de gemeente van Filippi, dan voegt hij er wenend aan toe, velen wandelen anders. En klemt het, broeders, in onze dagen niet des te meer. We leven thans, en dan citeer ik dokter W. Aalders enkele tientallen jaren geleden in zijn boek met de opmerkelijke titel Burger van Twee Werelden. Wij leven thans in een eeuw waarin de brandende pijlen van de boze feller dan ooit op de mens afkomen. Het is immers de eeuw van de horizontaliteit, waarin nog maar één wereld, één werkelijkheid erkend wordt. En alles spreken over een verticale, een hogere, een religieuze wereld als onmogelijk en ongeoorloofd wordt afgewezen. Het is de eeuw van de volstrekt geseculariseerde mens, nog steeds dokter Aalders, voor wie elk besef van de eeuwigheid, van de hemel, van God is verloren gegaan. Het eigen zelfbewustzijn heeft de plaats van God ingenomen. Dit schreef Aalders in 1973. In diezelfde jaren schokte professor Schuurman ons, tenminste ons ouderen, met zijn Christenen in Babel. Ik besef wel, de fronten zijn inmiddels verschoven. Zeker. Het kille en rationele modernisme sloeg om in een warmer postmodernisme. De seculiere mens is religieuzer geworden. Maar het is veelal een religie zonder de ware God. Atheïsme in de gestalte van religie. En ieder mag het nu zelf invullen. Als je maar niet aankomt met een absolute waarheidsclaim. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. En dat komt heel bij. En broeders, ook wij. Wij allemaal ademen de lucht van de secularisatie in. Van het leven buiten God en zonder God en tegen God. Ontroerend vond ik de verantwoording van professor Herman Paul een enkel jaar geleden in de inleiding van zijn boek De Slag om het Hart. Hij schrijft, als nette kerkmensen mij vragen waarom ik mij voor secularisatie interesseer, dan antwoord ik, omdat ik soms geseculariseerde christen ben. Een geseculariseerd christen. Dat zou ik zomaar kunnen zijn. In mijn denken. In mijn doen. In mijn voortgejaagd worden. In mijn ambities. In mijn prestatiedrang. In mijn willen meedoen. Gericht als ook ik zomaar ben. Op gemak. En genot. En geluk. Een geseculariseerde christen, is dat misschien een kerkganger of een voorganger die in de worstelingen van een kerkverlater meer herkent dan hem lief is? Iemand die beseft dat hij zou afglijden als hij niet van hogerhand zou worden vastgehouden? Las u, broeders, ook het boek van Peter Hitchens, Opstand tegen God, moet je doen. Of dat van Gabriele Kubi, De seksuele revolutie. Dat is een spiegel. En je ziet erin en je ontdekt erin dat we met elkaar ver weg zijn. Ik en wij allemaal staan in diezelfde breuk. En daarom is het denk ik goed om ons af te vragen, waarin kan Daniël in Babel ons een voorbeeld zijn? Het eerste. Laat ik nou het antwoord daarop, broeders, laat ik dat nou in de krant van vorige week dinsdag gelezen hebben. Het RD natuurlijk. Begrijpt u wel? Kees van der Staaij. In gesprek met Arco de Baat. Huidige prezes van een van de studentenverenigingen, DC. Ik citeer Kees. Belangrijker dan alle toekomstscenario's is de vraag: hoe sta je persoonlijk tegenover God? En hij vervolgt: wat dat betreft kun je veel leren van Daniëls positie. Hij bleef trouw, of hij in de leeuwenkuil terechtkwam of onderkoning werd. Nou, dat is het eerste. Hij vreesde de God van Israël. Zijn hart was op de Heere gericht. Mag ik herinneren, voor zover u erbij was, en de openingspreek van gisterochtend. Toen hebben we gehoord wat het is om ook als almsdrager de Heere te vrezen. Je zou gemeente Daniël met enig recht een geseculariseerde Israëliet kunnen noemen. Zijn naam is Babylonisch, Belshazzar. Zijn kleding, zijn positie, de taal die hij spreekt zelfs. Het is alles bepaald door wat van Babel is. En hij woont er ook, te midden van alle andere Babyloniërs. Maar één ding: hij vreest de Heere. Hij en zijn vrienden. En dat is een geheim. Dat zetelt in zijn hart. En het blijkt telkens weer. Heel letterlijk. Als het viertal weigert om de aangeboden spijzen te eten, dan verwijst hij niet naar een of andere externe regel. Maar dan lezen we en we lazen het. En Daniël nam voor in zijn hart. Het is maar niet een voornemen dat vandaag zus en morgen zo is. Nee, het is een zaak van zijn hart. Zijn hart is namelijk aan de Heere gewijd. En daarmee heel zijn leven. Er was sprake van een onberouwelijke keus. En de Heere laat er zijn goedkeuring over blijken. Hij geeft hem genade en barmhartigheid. Om nog een voorbeeld te noemen. Hoofdstuk 2. De wijzen van Babel zijn niet in staat de droom van de koning bekend te maken en uit te leggen. Ze zullen gedood worden. En dat komt Daniël ter oren. En dan gebeuren er twee dingen. Wat doet Daniël? Hij gaat naar huis. En stort zijn ziel uit voor God. En dan wordt aan Daniël de verborgenheid van de droom door de Heere bekendgemaakt. Hij kent de weg tot zijn God. Broeders, ik hoef er toch weinig woorden aan te wijden. Het is een spiegel voor u en voor mij. En dan komt het ook uit zijn mond. Daniël looft de God des hemels. Ik dank en loof u, o God mijner vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben. Hij looft God in zijn binnenkamer. En hij looft God voor het aangezicht van de koning. Zijn hart loopt over en zijn mond loopt over. Koning, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Hij zegt het ootmoedig. Nee, niet ik ben in staat om uw dromen bekend te maken en uit te leggen, maar er is een God in de hemel. Wel, zonder, dat is het allereerste en dat is het basale. Zonder deze persoonlijke vrezen des Heren zullen wij en zullen onze gemeenten en zullen ook onze jongeren niet staande blijven in Babel. En dan de tweede. Het vreemdelingschapleven van Daniël drijft hem niet in een hoekje. De ontwikkelingen rond Jeruzalem, jawel, die liggen op zijn hart, dat komt zo nog, maar de zaken van Babel gaan hem evenzeer ter harte. Daniël is wel vreemdeling in een vreemd land, maar is niet wereldvreemd. En dat blijkt uit veel gegevens. Al aan het slot van hoofdstuk 2, na de uitleg van de koninklijke droom, ontvangt Daniël een flinke bevordering. Toen maakte de koning Daniël groot en gaf hem veel grote geschenken. En hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel en een overste der overheden over al de wijzen van Babel. En Daniël wijst het niet af. Hij laat het zich wel gevallen. En uit de volgende hoofdstukken blijkt dat hij die verantwoordelijke plaats ook waargemaakt heeft. We vinden bij Daniël de toepassing van wat we lezen in Jeremia 29. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God van Israël, tot allen die gevankelijk zijn weggevoerd, die ik gevankelijk heb doen wegvoeren, van Jeruzalem naar Babel, bouwt huizen en woont daarin en plant hoven en eet de vrucht daarvan en zoekt de vrede van de stad waarheen ik u gevankelijk heb doen wegvoeren en bid voor haar tot de Heere, want in haar vrede zult gij vrede hebben. Ook hierin is Daniël ons een voorbeeld. Hij kent zijn verantwoordelijkheid. Zal dat ook niet moeten gelden voor de christenen van nu in Babel? Jawel, die erkennen met de apostel, we hebben hier geen blijvende stad. En wij zoeken de toekomende. O, ons hart is al daar, waar onze schat is. Maar onze voeten gaan voorlopig nog op deze aarde. Zo kan een christen stratenmaker in Renswoude zijn. Maar ik kan ook commissaris van de koning in Friesland zijn. Dat kan allebei. En dan is er nog iets. Want hoewel hij toegewijd is aan de zaken van Babel, helemaal aan het slot van hoofdstuk 2 lezen we: Daniël bleef aan de poort van de koning. Hij had misschien wel een eigen paleis kunnen krijgen. Maar kennelijk ambieert hij dat niet. Met heel die roemrijke functie, Daniël wordt er niks mee. Ook in zijn hoge functie zal hij niet anders doen dan in afhankelijkheid van de Heere zijn boodschap vertolken. En broeders, dat is ook een les voor ons. Het is voor ons en ook in onze kring, voor de een meer en voor de ander minder, een valkuil om te willen groeien in wie je bent. Het is een gevoelig punt misschien voor theologen die wat naam krijgen in het bijzonder. De verleiding is er om mee te willen doen in de kring van de modieuze theologie. Dan wordt er naar je geluisterd en dan ben je iemand op de fora van de theologenwereld. Iets meer dan een eeuw geleden schreef de gereformeerde dominee J.C. Sikkel: de tijd is een andere geworden. De eenvoudige, flinke gereformeerde vaders van vroeger hebben nu knappe zonen voortgebracht. Zonen die relaties hebben, die erkenning vinden in de brede kring van knappe mannen. Geknipt voor de levenspraktijk. O, deze knappe mannen zullen niet zonder hun Bijbel zijn. En ze zullen ook nog wel enkele goede boeken uit de vroegere periode in hun bibliotheek hebben. Maar weet ge, ze zullen knappe mannen zijn. En door anderen erkend worden. En sindsdien, aldus dominee Sikkel, zagen we ze te gronde gaan. O jawel, in naam nog gereformeerd misschien, maar principieel verloren. Thuisgeraakt in hogere zaken en kringen. Knap geworden in denken en leven, maar waarin geen gereformeerd beginsel meer geldt. Aldus de oude Sikkel. En voor u en voor mij, wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Ik spoed me naar het derde, het voorlaatste. Ik zei al iets van: Daniël en zijn vrienden waren belijders. Ze kwamen uit voor de dingen waar ze voor stonden. We kennen de geschiedenis van hoofdstuk 3. In het dal Dura wordt een groot beeld opgericht. Iedereen moet knielen en daarmee het beeld aanbidden. De sanctie op overtreding van dit nadrukkelijke gebod is gruwelijk. Die zal levend verbrand worden. En dat het de koning ernst is, dat blijkt wel uit de aanwezigheid van de vurige oven. Maar ze doen het niet. Gedagvaard voor de koning worden ze uitgedaagd. Wie is die God die u uit mijn handen zou kunnen verlossen? En hun antwoord: koning, onze God die we eren, is machtig ons te verlossen. Al is het uit die brandende oven van u, o koning. Wat doen deze drie mannen, broeders? Ze leggen een belijdenis af. Let wel, niet een belijdenis in het algemeen, maar een belijdenis van precies dat wat straks hun leven zal kosten. Het is een confessie die aansluit op wat bruut weersproken wordt. Het is daarmee een ware, een echte belijdenis. Hetzelfde zien we in hoofdstuk 6 bij Daniël. Het was bij wet verboden om zich met een verzoek of gebed te richten tot wie dan ook, dan tot de koning. Verboden om te bidden. En wat lezen we? Toen nu Daniël verstond dat dit geschrift uitgevaardigd was, ging hij opnieuw in zijn huis. En hij knielde tot zelfs 3 keer per dag op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, precies zoals hij voor deze gedaan had. 3 keer per dag had hij zijn stille tijd. En geen gebod of verbod weerhield hem ervan. Opvallend dat er staat. Daniël deed belijdenis voor zijn God. Hij legde de goede belijdenis af. Voor God en de mensen. Ze mochten het allemaal weten. Want niet de koning is God, maar de Heere is God. Wat zien we hier? Wel hetzelfde als daar straks. Hier is sprake van een specifieke belijdenis. Geen algemeen woord of zoiets waar je alle kanten mee op kunt. Nee, Daniël zoekt bewust, broeders, het front op. Hij kan het niet dulden dat aan zijn God diens kroonrechten worden ontnomen. Vandaar deze openlijke belijdenis van deze balling in Babel. Een les voor u en voor mij. Als dienaren van het woord zijn we geroepen de vinger op de zere plek te leggen. Waar men ons tegenspreekt, waar wie dan ook het woord tegenspreekt, daar moeten we onze stem laten horen. Belijdenis doen. Je niet schamen voor je zender. In het openbaar en bij de huizen. Als ballingen in Babel zijn christenen en zeker voorgangers wachters op de muren van Sion. Opnieuw Calvijn. Al zijn we hier geen burgers, maar ballingen. We hebben op de wachtpost te staan die God ons geeft en wijst. En onze broeder de Vries heeft het gisteren al aangehaald, maar ik doe het nog een keer. Het beeld dat Groen van Prinsterer tekent. Als hij onder woorden brengt wat het echte belijden is. En we horen er zijn eigen getuigenis in terug. Het belijden is het uitkomen voor de waarheid op het punt waar de tijd bezwaar heeft. En waar het belijden met lijden gepaard gaat. De aard van de tijd wijst het belijden aan dat in dat tijdsgewricht de gelovigen voegt. Altijd één waarheid is er, wier belijden is terwijl men de ganse waarheid vasthoudt, speciaal belang heeft. En ten aanzien van die waarheid is plichtsbetrachting en moedbetoon aan de orde van de dag. Zoudt ge de moed roemen van de wachter die overal bij de hand is, behalve waar de vijand zich bevindt, wel tot zodanig belijden is het dat christenen geroepen worden. Helaas deed Groen bij zijn eigen kerkgang zelf de ervaring op dat het aan zulk belijden in de prediking pijnlijk schortte. In een brief aan een vriend is zijn verslag van de preek die hij die zondag had gehoord als volgt. De preek was lief, maar helaas, christelijk gesproken, laf. Het zout van het evangelie ontbrak. En dat is ook dat zout dat er wel eens ingewreven moet worden. Wat pijn doet, maar wat wel helend is. Wel, broeders, zonder commentaar geef ik het vanmorgen aan mijzelf en aan u door. Het is de dringende boodschap dat u en ik ons bezinnen. Jawel, ons bezinnen. En deze conferentie reikt het u wel aan, tot dusver zeker al. Wat het is dat in ons tijdsgewricht het punt is dat specifiek belijden vraagt. Het is dat waar de tijdgeest bezwaar heeft. Groen typeerde zichzelf als een staatsman niet. Een evangeliebeleider. En van u en mij mogen gelden voor zover van toepassing. Een dominee niet, ach. Een evangeliebeleider. Een wachter. De muren van Sion. En Daniël en zijn vrienden zijn ons tot voorbeeld. En dan tot slot. De biddende Daniël. Hier komen we nog eens. Begin raakt aan het eind. Hier komen we bij het geheim van dit ballingenleven. 3 keer per dag zocht hij zijn God. Vanuit een hartelijk verlangen om Gods leiding te kennen. Om Gods nabijheid te ervaren. Om Gods genade te ontvangen. Om Gods verlossing te ondervinden. Wat is met name Daniël 9? Een juweel van een schriftgedeelte. De balling bidt. Met een aangrijpend en hartstochtelijk gebed. O Heere, Gij grote en verschrikkelijke God, die het verbond en de weldadigheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden bewaren. Wij hebben gezondigd en hebben onrecht gedaan en goddeloos gehandeld en gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten. Ik denk dat er van dat bidden, ik zal het heel kort zeggen, op zijn minst 3 dingen te zeggen valt. Allereerst, Daniël, het blijkt uit zijn bidden. Daniël leeft bij het woord van God. Als je in het profetenboek van Jeremia tegenkomt dat de ballingschap 70 jaren zal duren, dan gaat hij daarmee naar zijn God. Dan gaat Daniël bidden. Dan gaat hij de Heere herinneren aan zijn toezegging. En hij gaat smeken en worstelen om de vervulling van die belofte Gods. Vanuit deze werkelijkheid zou heel wat te zeggen zijn over hoe om te gaan met de beloften Gods. Maar dat is een apart onderwerp. Maar het drijft hem wel naar de binnenkamer. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dat is het eerste. Daniël, de balling, de mens die leeft bij het woord. En wat is dan de toon van zijn gebed? Verontmoediging. Verontmoediging en schuldbelijdenis. Belijdenis van de gemeenschappelijke en daarmee impliciet de persoonlijke schuld. Daniël distantieert zich niet van de zonde van het volk. Hoewel er van deze vrome man niet 1 concrete zonde in de Bijbel wordt genoemd. Maar het klinkt. O Heer, bij ons is de beschaamdheid haar aangezicht. En bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen. Omdat wij tegen u gezondigd hebben. Bij de Heere onze God zijn de barmhartigheden en vergevingen, hoewel wij tegen hem gerebelleerd hebben. Tegelijkertijd dus ook een pleidooi op de ontfermingen van de Heere, op de vastheid van zijn verbond. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op en doe het. Vertraag het niet. Om u zelfs wil, o mijn God, want uw stad en uw volk is naar uw naam genoemd. En dan tenslotte. Het is bidden met perspectief. Daniël bad voor het open venster in de richting van Jeruzalem. Niet voor niets eindigt hij zijn gebed met een beroep op de naam van God en met een verwijzing naar de stad van God. Als balling in Babel weet hij zich hartstochtelijk verbonden met Jeruzalem, de stad van de grote koning, de stad van het heiligdom. Als de Heere Daniël verhoren gaat en de engel Gabriël verschijnt hem, dan is dat ook, zo lezen we heel nadrukkelijk, ten tijde van het avondoffer. En nu komt er een glans. Nu komt er nieuwtestamentisch licht op het profetenboek van Daniël. Ten tijde van het avondoffer. Dat is het perspectief. Aangaande hem, die ooit zijn voetstappen in Jeruzalem hebben zal. En die verzoening brengt. Dat is het leven. Als balling in Babel. En de geopende vensters naar Jeruzalem, ze zijn, geliefde broeders, als het ware een sacrament. Een zichtbaar teken en zegel van de beloofde verlossing uit de ballingschap. En nu leeft Gods kerk nog in ballingschap in deze wereld. Maar zelfs in dit Babel wil de Heere vensters openen op de stad die fundamenten heeft, waarvan de Heere zelf de ontwerper en de bouwmeester is. Aan de vervolgden in Frankrijk schreef Calvijn in 1559. En laat dat nou precies het jaar geweest zijn waarin hij ook zijn prelectiones over Daniël hield. Dan schrijft hij, Calvijn, dit is de hoofdzaak die u thans in het oog moet vatten. Dat de Heilige Schrift ons vreemdelingen op aarde noemt, opdat ons niets afkerig maakt van de eeuwige erfenis. Wanneer wij slechts dan recht verlangen kunnen zoals we behoren, als wij bereid zijn afscheid te nemen. Afscheid te nemen. Wanneer en zoals God ons wil aflossen van de aarde. Zo wil Daniël. De balling onze richting wijzen zijn. Hij leefde het leven der hoop. Jeruzalem, mijn vaderstad. Mijn moederhuis. Wanneer zal ik u zien zoals ge zijt, als bruid van onze Heer? Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer zal ik u zien? We zijn op reis naar u en naar de Heer. En die heimwee hebben, u vult het al in, die komen thuis. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt. We zingen op Psalm 119, vers 87.